Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom. Hier aanwezig of via de livestream of kerkomroep met ons verbonden. Vanmorgen zal voorgaan onze eigen predikant Jeroen Tichelman. Als afkondigingen de collecte, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor onderhoud. De kerkenraad wijst u nog op de mogelijkheid om tot uiterlijk 20 april namen aan te leveren, aan te dragen voor de openstaande vacatures van ouderling, ouderlingkerkrentmeester en diaken. Vanmiddag om 5:00 zou in dit kerkgebouw een interkerkelijke startdienst gehouden worden voor de Stille Week. Voorganger in deze dienst zal zijn dominee Steketee uit Zwijndrecht. Het thema van de Stille Week is nieuwe ontmoetingen in de Via Dolorosa. Volgende week zondagmorgen is er na de dienst koffie drinken, zoals gebruikelijk. Maar er is ook, als het goed is, wat gebak. En er worden nog vrijwilligers gezocht die wat willen bakken voor iets lekkers bij de koffie. Zie de nieuwsbrief voor bijzonderheden. Ons intochtslied is vanmorgen Psalm 105, de verzen 1, 2 en 3. Looft de Heer en laat ons blijden zijn glorierijke naam belijden. Voor zover mogelijk zullen we dit staande zingen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
eerst samen stil worden en ons openstellen voor de Heer onze God. Ja, en zo mochten wij beginnen met die woorden uit Psalm 105. Die over uw daden, over uw weg met uw volk bezingen. Die bezingen over het verbond dat u sluit met Abraham en dat u bevestigt door al de generaties heen. En dat verbond, dat sluit u nieuw en zo mogen we dat ook gedenken deze week. In het bloed van onze Heer Jezus, die voor ons gestorven is aan het kruis. En daarom geloven en belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede. Van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, we zijn met een wat kleinere club vandaag hier. En voor degene die dat is ontgaan, dat komt omdat een aantal mensen in de EGHW is, in Oud-Beijerland, zich daar laten dopen en natuurlijk ook vrienden, bekenden, familie hebben meegenomen. Ja, en dan gaat het hier wat achteruit. Dus we moeten het met elkaar doen. En we moeten het met onze zang ook doen, want ook het muziekteam is er niet. Tom zal de dienst begeleiden, zoals gewoonlijk zou ik zeggen. En dat gaat ook hartstikke goed. Maar we moeten het wel van onze zang hebben vandaag. Dus ik roep u wel even op om een beetje... Ook in alle liederen die we voor de rest gaan zingen. We zingen dus voornamelijk ook vandaag uit de psalmen, uit de gezangen. En dat zal voor sommigen misschien ook wel weer een hele vertrouwdheid geven. Het is vandaag Palmpasen. Palmpasen, het begin van de stille week. Dan denken we aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Aan het begin van die stille week. Dat Jezus wordt binnengehaald in Jeruzalem als een koning. De mensen staan langs de weg. Die staan te zwaaien met palmtakken. Die spreiden hun jassen uit over de weg. Om hem binnen te halen. Hosanna. In de hoogste hemel. Want hij komt. Maar we zullen zien door de week heen dat dat Hosanna al snel omslaat in het kruisig hem. En we eindigen de week dan ook op Goede Vrijdag. En ook die dienst, die zullen we hier in deze kerk vieren. Zoals we dat, nou ja, eigenlijk de afgelopen tijden altijd gezamenlijk hebben gedaan. En daarin staan we stil ook bij dat kruisig hem. Bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat hij daar voor onze zonde heeft betaald aan het kruis. Het is volbracht. Dat zal het thema van de dienst zijn. Maar we beginnen met Hosanna. Hosanna, hij die komt. En ik lees als een eerste lezing aan het begin van de dienst, als een intochtslezing, ook die intocht van Jeruzalem of in Jeruzalem. En daarna zingen we uit Psalm 24, vers 2, 4 en 5. Het zijn woorden die niet op die intocht geschreven zijn, maar die er natuurlijk wel heel goed bij passen. Matteüs 21. Van vers 1 tot vers 9. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. En vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en hij rijdt op een ezelin, en op een vuilen het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het vuilen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. En vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, die riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Zullen we samen bidden. Ja, Heer, zo gaan wij ook op vandaag hier naar uw huis. Zijn we naar deze plaats gekomen om u te ontmoeten, om elkaar ook te ontmoeten. En Heere, u ziet ons aan zoals wij zijn. En met die woorden uit die psalm, Heere, mogen we meevragen, mogen we meebidden. Wie mag uw tempel binnengaan? Wie mag er in uw aanwezigheid verkeren? En we horen uit de schriften, uit het evangelie, van de weg die Jezus, uw Zoon, is gegaan. Gegaan om die weg open te maken. Om ons vrij voor u te stellen. En in deze week die voor ons ligt, gedenken wij dat ook en volgen we hem eerbiedig op die weg en in wat hem dat heeft gekost. Zijn we dankbaar, Heer, voor de genade die u ons schenkt. Dat u hebt betaald, Heere, voor alles wat tussen u en ons is inkomen te staan. Voor de dingen die er zijn in onze wereld, in onze levens, die er leven soms in onze harten, die er in ons spreken uitgaan, die niet zijn tot uw eer. Heer, u hebt de weg gebaand om u te ontmoeten, om uw tempel binnen te gaan, om in uw aanwezigheid te mogen zijn. En Heer, we bidden, als we in deze dienst binnenkomen, als we voor uw aangezicht zijn, Heere, wilt u ook vergeven en wilt u ook wegnemen wat tussen u en ons instaat. Heere, zo komen wij tot u. En zo slaan we met elkaar ook de Bijbel open, uw woorden, en bidden we, Heer, wilt u daarin ook zijn met uw Heilige Geest. Wilt u ons aanraken met uw Geest? Wilt u zijn, Heer, in de ruimte van deze kerk met uw Geest? En wilt u schijnen met uw Geest over het woord dat u ons geeft? Heere, dat het open mag gaan. Open mag gaan ook in onze harten. Open mag gaan voor ons. Dat we daarin zien, Heere, wat uw goede nieuws is. Wat het evangelie is. En dat u ons dat ook op ons hart legt. Heer, wilt u zo met uw Geest hier in ons midden zijn? Wilt u ons openstellen, Heere, om uw woord ook te ontvangen? En wilt u geven, Heere, dat we met een woord van u ook deze bijzondere week in mogen gaan? Ja, Heer, zo komen wij tot u. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Wij zingen met elkaar uit gezang 173, vers 1, 2, 3 en 5. lezen nog een klein stukje door uit Matteüs 21 over die intocht van Jezus in Jeruzalem. En we lezen een klein stukje nog uit die bergrede, het slot van de bergrede. Vorige week hebben we daar ook al wat uitgelezen, Matteüs 7 vers 24 tot 29. En na die lezingen zingen we uit gezang 320 vers 1 en 3. Zing een nieuw lied voor God de Heere. Matteüs 21, vanaf vers 10. We hebben net die opgang gehoord, hoe Jezus binnenkomt, hoe mensen Hosanna in de hemel roepen. En dan staat er, toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en hij riep hun toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Tot zover over de intocht en dan lezen we uit Matteüs 7... de laatste versen vanaf vers 24. En daar staat, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, die kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, die kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals hun schriftgeleerden. Tot zover uit het evangelie. Even tot Ton ook de tijd heeft gehad om zijn plaats in te kunnen nemen. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kinderen die er vandaag helaas wat minder zijn, er is ook geen kinderkerk, we hebben straks nog wel wat kinderen in de oppas zitten, die zijn in deze tijd bezig met het beeld van de tuin. Daar komen we volgende week met het paasfeest ook op terug. Dan zullen we zien wat ze van die tuin gemaakt hebben, waar ze mee bezig zijn geweest. Volgens mij hebben ze een hoop water gegeven, zijn ze een eigen tuintje aan het bouwen geweest in de kinderkerk. Vorige week hoorden we al even iemand zeggen van, nou, volgens mij staat het niet zo heel best ervoor, maar ik zag later foto's. Nou, volgens mij viel het allemaal wel mee. En ze hebben ook thuis gezaaid. En waar komt dat beeld van die tuin nou vandaan? Want dat komt een beetje uit de lucht vallen. We hebben het hier in de kerk de afgelopen weken steeds over de bergreden gehad. Maar zij zijn met dat beeld van de tuin uit de Bijbel op weg gegaan. En de Bijbel die begint met een tuin. Als je Genesis 1 openslaat, dan begint de Bijbel met de tuin van Eden. De tuin van het paradijs, het scheppingswerk van onze Heere God. Hij maakte die tuin, zo zijn de kinderen ook begonnen een aantal weken geleden. En hij scheidde in die tuin het donker van het licht, het duister van het licht. En hij scheidde het water waar je in kan verdrinken van het land waar je op kan staan. En hij schiep de gewassen, hij schiep de bomen, hij schiep de planten in de tuin, hij schiep de dieren in het veld, zo staat er. De vogels in de lucht en de dieren die leven in en onder het water. En zo raakt die tuin, die schepping, vol van het leven. En als kroon op de schepping, zo staat dat dan in het scheppingsverhaal, schiep God de mens. En dan staat er achteraan, en hij zag dat het goed was. Gods schepping, Gods tuin is volmaakt. En die bloeit van het leven dat God ons wil geven. En het paasfeest, voor de kinderen dan een aantal weken verder, dat begint ook in een tuin. Als je Johannes 21 erbij openslaat en je leest het paasevangelie, dan lezen we daar dat op de eerste dag van de week Maria van Magdala aankomt bij het graf, vroeg, terwijl het nog donker was, staat er dan bij, en dan ziet zij de steen van het graf weggenomen. En dan ontmoet ze daar, ze weet het zelf nog niet, de opgestane Heer. Maar zij dacht, zo staat er dan achteraan, dat het de tuinman was. Wie is hij? Wie is de opgestane Heer? Die vraag die staat eigenlijk ook centraal in de intocht in Jeruzalem. Wie is deze mens? Wie is hij? Ik heb wel iets van verteld toen we van de week, toen moest ik voorgaan in Emmanuel. En toen hebben we het ook gehad over deze lezing van die intocht. En toen vertelde ik daar dat wij jaren geleden in onze tweede gemeente kwamen wonen. En toen kwamen we in een pastorie terecht en om die pastorie stond een hele grote tuin. En onze voorganger die daar stond, die had er volgens mij een jaar of 20 à 25 gestaan. En zijn vrouw die had hele groene vingers. En die had van die tuin een prachtige tuin gemaakt. Bleek later. Prachtige tuin. Overal stonden planten en als je door het seizoen heen keek, dan ieder seizoen, iedere tijd van het jaar, dan bloeide er wel wat op, waardoor die tuin in zijn volle pracht te zien was. Ja, toen wij er kwamen wonen, toen stond die pastorie inmiddels al een jaartje leeg en dan is er een seizoen overheen gegaan en dan is alles een beetje overwoekerd geraakt, er zijn planten uitgegroeid en in het najaar was eigenlijk ook alles wel een beetje uitgebloeid. En toen we in huis op orde waren, toen dachten we, nou dan gaan we nu de tuin aanpakken. Maar ja, zonder, nou tenminste bij mij gold dat in ieder geval, ik was in de stad opgegroeid, zonder groene vingers en zonder heel veel verstand van planten, moet je eigenlijk niet rigoureus een tuin ingaan. En dat hebben we wel gedaan, dus we gingen flink aan de snoei. We gingen flink planten eruit scheppen waarvan wij dachten dat ze overbodig waren. En toen het groeiseizoen na de winter aanbrak, toen bleek al heel erg snel dat we heel veel onkruid hadden laten staan. En dat kwam bij bosjes omhoog. En heel veel van de goede planten, die hadden we rigoureus kapot gemaakt. Van die tuin, die 25 jaar was opgebouwd door onze voorganger, was na onze ingreep heel weinig over. En die tuin die is eigenlijk ook nooit meer geworden zoals ze ooit was. En zo kan je een tuin binnen no time verpesten. En je zou eigenlijk kunnen zeggen met dat bijbelwoord van het scheppingsverhaal dat onze wereld ook is als zo'n pastorietuin. Dat God zijn scheppingswerk heeft gedaan, dat hij in zijn scheppingswerk ook al het goede in die schepping heeft gelegd. Dat hij zag dat het goed was. Dat hij ons ook heeft opgedragen. Hij droeg de mensen ook op om die tuin goed te onderhouden. Om daarbij ook dicht bij hem, de tuinman zelf, te blijven. Te luisteren naar zijn goede advies die hij geeft in het woord dat hij aan ons gegeven heeft. Maar dat we als mens vaak onze eigen weg gaan. Dat we ons hebben laten verleiden. Dat we de stem van de tuinman maar al te vaak in ons leven in de wind slaan. Om andere stemmen te volgen. Op eigen raad af te gaan. En zelf de tuinman van ons eigen leven willen zijn. In plaats van te vertrouwen op dat wat hij ons in het leven heeft gegeven. Aan het eind van de bergreden staan ook die woorden. Een wijs man die blijft dicht bij die tuinman. Die bouwt zijn huis op een rots. En een dwaas man die doet dat niet. Die gaat er juist van af. Het is de zonde, zo lezen we in het scheppingsverhaal ook. Hè, die in de wereld is gekomen. Die van die tuin van God die eens goed was, onkruid heeft gezaaid. En die tuin onvolkomen en onherstelbaar beschadigd heeft gemaakt. En zo kan die tuin soms ook een beeld zijn van ons eigen leven. Onvolkomen, geknakt soms, goed door God geschapen, maar soms groeit het onkruid ook door ons leven heen. En toch, zo horen we, en dat hoor je ook al in die eerste hoofdstukken van de Bijbel, toch hoor je ook al dat God die tuin niet loslaat. Als Adam en Eva in zonde zijn gevallen en zich verstoppen voor God, dan is het Gods stem die in die tuin klinkt met de vraag: mens, waar ben je? Waarom ben je van mij weggelopen? God die blijft het verlorene zoeken. En dat is wat doorgaand door heel de Bijbel heen gaat. Dat is het evangelie wat er ook in verborgen zit. Dat God naar het verlorene op zoek is om het uiteindelijk te herstellen. Wie is deze mens? Dat vragen de mensen zich af als Jezus Jeruzalem binnenkomt. En het antwoord, dat krijgen we niet meteen vandaag. Niet meteen bij die intocht in Jeruzalem, maar dat krijgen we pas later in deze week als we hem volgen op de weg die hij vanaf die intocht in Jeruzalem gaat. De weg die leidt naar het kruis. Wie is deze mens? En het begint met die geschiedenis van vandaag, die intocht in Jeruzalem. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een geschiedenis die mij als kind altijd heel erg geïntrigeerd heeft. Ik ga er bijna van stotteren, zou je zeggen. Van, het heeft me altijd heel erg bezig gehouden, die geschiedenis als kind. En dat komt door het begin waar je bijna overheen leest. Dat Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft om naar een dorpje te gaan. En dan zegt hij, dan staat er in dat dorp, daar staat een ezeltje met een ezelsveulen, dat staat daar vastgebonden en dat moet je losmaken. En als er dan iemand naar je toe komt en die vraagt, waarom doe je dat? He, dat kan je je zo voorstellen, dat als je in zo'n dorp aankomt en je ziet daar een ezel staan en je maakt zomaar iemand zijn ezel los en je gaat ermee vandoor, dat mensen naar je toe komen, waarom steel je mijn ezel, waarom doe je dat? Dan moet je zeggen, de Heere heeft het nodig. En dan zullen ze je dat ezeltje zo meegeven. Ik vond het als kind altijd heel bijzonder, hè? Van hoe kan Jezus dat nou weten, dat daar een ezeltje staat in zo'n dorpje verderop? En hoe kan hij nou weten dat als er dan mensen naar hem toe komen en je zegt, de Heer heeft hem nodig, dat ze zeggen, nou prima, neem die ezel dan maar mee. Je komt dat soort dingen wel vaker tegen in de Bijbel. Als je in Lucas 22 bijvoorbeeld kijkt, midden in die lijdensweek, in die lijdensgeschiedenis, dan zoeken de leerlingen en Jezus, die zoeken een plaats om het Pesachmaal te kunnen vieren, waar later ons avondmaal vandaan is gekomen. En dan weet u vast wel, dan stuurt hij ook zijn leerlingen erop vooruit. En dan zegt hij van, nou, ga de stad in en dan zul je een man tegenkomen die een kruik water op zijn schouder draagt. En dan moet je aan hem vragen of er plaats is voor mij. En dan zal hij zeggen dat hij een bovenzaal in gereedheid heeft gebracht en dat we daar het Pesach kunnen vinden. Vond ik ook altijd zo'n bijzondere geschiedenis, hè? Dat Jezus dan weet dat er zo'n man loopt die op hun afkomt en dat hij in dat hele drukke Jeruzalem, waar meer dan 1 miljoen pelgrims naartoe gingen rond dat Pesach, een bovenzaal voor hun klaar heeft staan en die ook nog in gereedheid heeft gebracht. Nog een ander voorbeeld, dat vind je in Handelingen 9. Dat lijkt er wel een beetje op. Dat is in Handelingen 9, dan gaat Paulus, die gaat naar Damascus, of Saulus heet hij dan nog. En dan gaat hij daar naartoe om de eerste christenen te vervolgen. Hij moet ze gevangen nemen en hij zou ze terugnemen naar Jeruzalem. En op die weg die Paulus dan gaat, dan wordt Paulus door Jezus zelf aangeraakt. En dan staat erbij dat hij 3 dagen lang met blindheid geslagen wordt. En dan komt hij in Jeruzalem aan, of in Damascus komt hij dan aan. En dan kan hij nog steeds niet zien. En dan komt de Heer in een visioen bij iemand die in Damascus woont, een van die eerste christenen, Ananias. En dan zegt hij tegen Ananias, je moet naar die Paulus toe gaan en je moet voor hem bidden, zodat zijn zicht weer geopend wordt. En Ananias die protesteert natuurlijk. Hij zegt, ja, ik ga niet naar die Saulus toe, want die is toch gekomen om ons te vervolgen. Maar hij weet dat Paulus al in Damascus is en dat Ananias degene is die naar hem toe moet komen. En eigenlijk geschiedenissen die vertellen van Gods verborgen plan in de geschiedenis. Het vertelt eigenlijk iets van Gods voorzienigheid, zo zou je kunnen zeggen. Gods voorzienigheid in de geschiedenis. En dat zie je eigenlijk ook hier in die intocht in Jeruzalem terug. Ga dat ezeltje halen. En ga dat niet zomaar halen. Nee, ga dat halen, want zo staat er dan achteraan, opdat vervuld zou worden wat de profeten al hebben gezegd. Dat hij zal binnenkomen. Dat hij zal rijden op een lastdier. Het jong van een veulentje. Het is het plan van God wat door de geschiedenis heen al in werking is. In die geschiedenis zie je iets van Gods handelen, van Gods helsplan al terug. Van hoe hij in die onvolkomen geworden wereld, in onze zondige wereld, het werk van zijn handen niet loslaat, maar dat hij daar telkens weer mee bezig is. En het wordt hier uitgewerkt in die komst van Jeruzalem, of van Jezus in Jeruzalem, met het begin van de vervulling van de belofte. En die belofte, die vervulling, die loopt tot op het kruis aan het eind van deze week en tot in de morgen van de opstanding. Opdat vervuld zou worden, staat er. Het is God die soms op onbegrijpelijke wijze voor ons in die kromme geschiedenis toch zijn plan naar voren laat komen. Die in die gebroken en in die zondige wereld, die van haar schepper en het leven dat hij gaf is losgeraakt, zijn plan ten uitvoer brengt. Het is de weg die wijst op Jezus. Op die koning die Jeruzalem binnenrijdt, niet op een paard, niet op een olifant, zoals het een echte koning zou betamen, maar op een veulen van een ezel. En wie is deze? Vragen de mensen zich dan af. Wie is deze koning dan? Wie is deze Jezus? En die vraag die kan je denk ik ook zelf heel erg bezighouden in je leven. Wie is hij nou eigenlijk? En ik begrijp soms ook helemaal niets van de wegen die hij in mijn leven gaat. Of die in deze wereld gaat. Ik heb er vaak zoveel vragen bij. Wie is deze nou eigenlijk? En wat doet hij nou eigenlijk in deze wereld? En voor de mensen in Jeruzalem is dat dus ook nog lang niet duidelijk bij die intocht. Ja, ze zien al wel iets. Ze zien al iets van een koning in hem. Ze zien al iets van zijn spoor. Maar het is niet een koning die in macht op een paard met een groot gevolg de stad binnentrekt om Jeruzalem te bevrijden van de Romeinse onderdrukkers. Maar het is een koning die nederig en die zachtmoedig de stad binnenkomt. Die afgedaald is uit de hemel, die mens is geworden als wij. Met een veel dieper, met een veel groter doel. Niet een tijdelijke oplossing, die bevrijding van de Romeinen. Maar een groter doel. De verzoening. De eeuwige vrede. Nog niet in dat Hosanna wat ze roepen, maar die eeuwige vrede die komt straks als de mensen roepen, kruisig hem. In de nederigheid, in de zachtmoedigheid waarmee hij zich geeft aan het kruis. En daar wordt het fundament van het heilsplan van God gelegd. Hij is niet gekomen om Jeruzalem zomaar even vrij te maken van de Romeinen. Nee, hij is gekomen, en dat zien we in de weg die hij daarna gaat, om te herstellen. Om schoon te maken. Om die geknakte, om die zondige wereld met God te verzoenen. Als hij binnenkomt, dan eindigt zijn binnenkomst ook niet in het paleis van de oude koning Herodes die daar zat. Nee, zijn intocht eindigt in de tempel. Hij komt daar binnen. In die tempel van God. En hij jaagt daar de geldwisselaars en de duivenverkopers en alles wat daar niet hoort, jaagt hij de tempel uit. Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Een huis waar je God kunt ontmoeten. Daar moet niets voor in de weg staan. En alles wat in de weg staat, dat moet daar uitgedreven worden. Hij is gekomen om te herstellen. Om ons met die God te verzoenen. Om uiteindelijk aan het kruis, als het voorhangsel van boven naar beneden doorscheurt, die doortocht naar dat heilige der heiligen, naar die ontmoeting met God, weer vrij te maken. Hij is gekomen, en zo zou je het in die beeld van die tuin ook kunnen zien, om onkruid te wieden. Wie is deze mens? En ik denk dat we dat beeld ook deze week mee mogen nemen. Wie is deze mens voor jou, voor mij? Wie is die mens voor u? Ga er eens bij stilstaan in de komende week. Als hij is gekomen om te herstellen, wat moet hij herstellen in ons leven? Wat moet er nog aan onkruid in ons leven gewied worden, opdat die tuin weer bloeien kan? Hij is gekomen om te herstellen. Om weer nieuw te maken. Om uiteindelijk door die dood heen op te staan naar het nieuwe leven dat God ons geven wil. Op dat fundament mag je je leven ook bouwen. Dat Hij dat voor ons gedaan heeft. Dat is het fundament, denk ik ook, waar die bergrede aan het eind op wijst. De rots. Een wijs man, zo zegt die bergrede, die bouwt zijn huis op die rots. Die bouwt zijn huis op het fundament dat Jezus in ons leven heeft gelegd. En misschien begrijpen we het niet. Of misschien zien we dat soms ook nog niet in ons leven of in de wereld om ons heen. Maar Hij vraagt ons om daar dichtbij te blijven. Om daarop te vertrouwen. Op daarin te geloven. Dat is het fundament waarop het huis van je leven mag staan. Hij is gekomen om te herstellen en te verzoenen. We mogen dat meenemen. Deze week in, straks naar Goede Vrijdag toe. En dat ook beseffen en daar ook dankbaar voor zijn. Om uiteindelijk volgende week met Paasmorgen dat nieuwe leven dat Hij wil geven, ook ten volle te kunnen vieren. Amen. danken. We gaan voorbeden doen. En ik wou daarbij ook aandacht nog vragen voor de aankomende week, voor Goede Vrijdag. Dan hebben we hier ook de dienst die in het teken staat van die laatste woorden van Jezus. Het is volbracht. En op die Goede Vrijdag, zo staat ook in een nieuwsbrief aangekondigd, u heeft het al een aantal keren gehoord, willen we ook als gemeente een dag nemen om ons ja, ook te oefenen in dat vasten, hè, waar nou ja, broeder Kees van Breugel een aantal weken geleden over gepreekt heeft. En misschien is dat ook wel eens goed om, ook naar aanleiding van de woorden die we zojuist hebben gehoord, hè, van nou, hè, hoe kunnen we nou dat loslaten, dat wieden van het onkruid en dat offer van Jezus. En hoe kunnen we dat ook in ons eigen leven toepassen, om daar eens bij stil te staan. Nou, er staan een aantal tips ook in, hoe je dat kan doen. En u bent natuurlijk geheel en al vrij om daaraan mee te doen. Lees dat vooral na op de nieuwsbrief. Mocht je die niet hebben gehad, kom dan even naar me toe straks. En daarnaast wou ik ook in de gebeden ook een zegen vragen over de dienst die in de EGHW vandaag gehouden wordt of bezig is, waarin een aantal mensen zich laten dopen. Ook bidden dat ze als hernieuwde mensen ook hier weer hun plaats mogen innemen. Zullen we samen danken, zullen we samen ook voorbeden doen. Ja, Heere God, zo zijn we hier bij elkaar, in die week voorafgaand of beginnend in de stille week, waarin we in de vieringen, misschien wel in onze eigen overwegingen thuis, in onze eigen lezingen, nog dichter stilstaan bij de weg die u voor ons bent gegaan. En Heere, we danken u dat u op soms zo onvoorziene wijze uw plan door de hele geschiedenis heen tot uitvoer brengt. En Heer, soms kunnen we er niet bij. Soms begrijpen we uw wegen niet. Maar Heere, leer ons juist en in het bijzonder ook deze week ons ook die weg van u leren kennen. Heer, dat we daar weer extra bij bepaald worden. Dat we bepaald worden, Heere, bij wat u voor ons over had. Dat u mens bent geworden, zoals wij. Gedeeld hebt, Heere, in het leven hier op aarde, maar ook in het lijden dat u betaald hebt, Heere, aan het kruis voor onze zonden. En Heer, zo kunnen we uw weg soms ook naast ons leven leggen. En Heer, doe ons dan ook beseffen, Heere, wat er in ons leven nog allemaal gewied moet worden. Opdat het een leven mag worden tot uw eer. En Heere, doe ons ook beseffen, Heer, dat u daar uw werk al in hebt gedaan. Heer, dat we uit uw genade leven mogen. Dat we die weg die u bent gegaan ook mogen vieren, Heer, als een opstandingsweg naar nieuw leven. Heer, zo bidden we ook voor hen die zich laten dopen vandaag, Heer, dat ook tot hernieuwdheid van een leven in u mag leiden. Dat ze als hernieuwde, vernieuwde mensen ook weer een plaats mogen innemen hier in deze gemeente. Heren, we komen zo bij u. En denken daarbij ook, Heren, aan alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Die vaak zo onvolkomen en gebroken en zondige wereld. Heren, we denken aan de plaatsen, Heren, waar dat vaak zo tot uiting komt. De plaatsen die in het nieuws zijn. De plaatsen waar mensen lijden onder onrecht. Onder geweld. Onder het duister dat de kop opsteekt. Heren, we bidden in het bijzonder ook voor hen die u willen volgen op plaatsen waar dat wordt tegengehouden, wordt onderdrukt en verdrukt. Heren, we bidden om uw bescherming, ook juist ook in deze week, waarin het paasfeest wordt gevierd voor christenen op plaatsen waar ze vervolgd worden. Heer, wilt u hen beschermen, ook bij de viering van het paasfeest volgende week. Heer, wat vaak een aanleiding kan zijn om geweld op hen toe te passen, om aanslagen te plegen. Heer, wilt u dat paasfeest ook komende week beschermen en onder uw bloed brengen. Heer, we bidden voor uw volk, dat ook het Pesachfeest viert. Heer, dat ze dat ook in alle veiligheid mogen doen. Heer, en dat u door dat Pesachfeest heen hen ook kunt vertellen, Heer, van die grote uittocht die u hebt bewerkt in Jezus uw Zoon. Heren, wilt u zo ook in onze gemeente zijn? Heren, met alle ontwikkelingen die er zijn, met verschillende belevingen en stromingen, Heren, wilt u uw gemeente samenbrengen onder uw naam, de naam van Jezus, de opgestane Heer. Heren, dat we die alle volgen. Heren, wilt u zo ook zijn, heren, bij de stille week die georganiseerd is, die vanmiddag van start mag gaan in de dienst hier in onze kerk, door de gezamenlijke kerk, heren. Dat we als gezamenlijke kerken ook de boodschap van dat paasevangelie mogen uitdragen. Niet alleen naar onszelf, maar ook naar het dorp, naar de mensen om ons heen. En wilt u daar ook uw zegen over geven? En hier zo bidden wij ook voor onze persoonlijke noden. Hier wilt u hen die ziek zijn of die worstelen met hun gezondheid. Hier wilt u hen zegenen, wilt u hen bemoedigen. Juist ook in deze week. Wilt u met hen zijn, heren, die het moeilijk hebben op ander vlak of misschien in geestelijke nood verkeren. Heren, en wilt u met ons zijn in onze persoonlijke gebeden, die we in de stilte aan u willen voorleggen. Ja, Heer, zo brengen wij onze gebeden bij u in de woorden die u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven. We zingen straks als slotlied, als een intochtslied eigenlijk op die stille week, gezang 127 vers 1, 5 en 7. Ga stille in de landen uw koning tegemoet. zo mogen wij van hier gaan, deze week in, straks ook naar het paasfeest toe. Ga dan heen in vrede en draag de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.